Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze commissievergadering Sociaal Domein en Bestuur. Welkom aan raadscommissieleden. Welkom aan de college, griffie, mensen op de tribune en mensen die thuis meekijken. We hebben een agenda met 7 punten. We beginnen met agenda punt 1, opening, die hiermee gedaan. We gaan naar agenda punt 2, vaststellen agenda. Kijken even rond of de mensen nog iets over hebben. Nee, dan is hiermee de agenda vastgesteld. En gaan we verder met agenda punt 3. En dat is informatie vanuit het college. Wie van de collegeleden, voor de tijd nog mededelingen, excuses. Van de college, de burgemeester en wethouder Brand zitten voor zaken rondom de gemeente in Brussel. En zijn daardoor vanavond helaas verhinderd. En het college, wethouder Duursma zal de honneurs voor het college vanavond waarnemen. Dan de informatie vanuit het college, wethouder Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou u bijpraten over onderwijshuisvesting in Denenkamp. Op 24 januari hebben wij een raadsbericht verzonden waarbij wij u bent geïnformeerd door de schoolbesturen Konrad Consent en Twent Carmel dat er oriënterende gesprekken zijn over samenwerking. Dat heeft in april geleid tot de convenant tussen de drie partijen. Daarover hebben wij het gehad in het verleden. De gemeente heeft dat convenant niet ondertekend. Het is een document van de drie partijen. De afspraak die de partijen hebben gemaakt in april was te komen tot een onderwijskundige visie op het onderwijs in Denenkamp en omstreken. Dit is zowel financieel als inhoudelijk de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. En de uitkomsten van deze visie kunnen wel gevolgen hebben voor de onderwijshuisvesting. En dat is ook een financiële verantwoordelijkheid van de gemeente, zoals u weet. En daarom worden wij in bestuurlijke overleg op de hoogte gehouden van waar ze staan. Begin juli hebben wij een bestuurlijk overleg gehad waarbij wij nogmaals de demografische ontwikkeling en de samenwerkingsafspraken tot op dat moment hebben besproken. En op basis van dat overleg hebben zij gekeken naar de stappen die zij tot op dat moment hadden gezet. En zij hebben op dat moment besloten dat er een diepgaander overleg nodig was. En dat ze daar op 8 oktober op zouden terugkomen. Op 8 oktober, dat was gisteren. Ondertussen is er een brief aan de ouders verstuurd. En daarin hebben zij verwoord dat de demografische ontwikkelingen en samenwerking die verder gaat dan in eerste instantie was voorzien, dat zij daar diepgaander over na moeten denken. En dat zij daarover eerst moeten spreken voordat zij verder kunnen met de werkgroep. En ze hebben daar in ieder geval tot eind 2018 de tijd voor genomen. En dat hebben ze mij gisteren mondeling medegedeeld. Ik was wel op de hoogte van het feit dat zij zeiden wij moeten hier diepgaander over spreken. Ik was niet op de hoogte van de gestuurde brief. Dat heeft ook gemaakt dat ik u niet kon informeren. En ik heb in het college afgesproken dat ik deze dinsdag, of dat ik na het bestuurlijk overleg van gisteren, waarin ik formeel deze afspraken heb gehoord, u zou informeren. Gisteren hebben we ook gesproken over het feit dat het voor de raadsfracties mooi zou zijn om uitgenodigd te worden door de drie schoolbesturen om met hun van gedachten te wisselen. Dus zij gaan een uitnodiging versturen aan de onderwijswoordvoerder van de verschillende fracties. En vooralsnog, en dat is met de slag om de arm gemaakt, ook gisteren door mij, zou dat op 5 november plaatsvinden. Dat is op een maandagavond om 19:30. Dan is er ook een commissievergadering, maar dat is de ruimtelijke ordening. Dus zij willen daar graag met de verschillende fracties van gedachten wisselen in een soort van dialoogtafel over de stappen en het proces wat zij op dit moment hebben. Dus tot zover mijn mededeling.
Leidt dit nog tot vragen binnen de commissie? Kijken we rond. Mevrouw Zwiep.
Hij doet het niet, voorzitter.
Die misschien.
Ja, is denk ik een teken of zo. Dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank u wel voor de informatie. Wij hebben uiteraard vorige week, zoals iedereen weet, hier schriftelijke vragen over gesteld. Ik neem aan dat we die vragen ook nog schriftelijk bevestigd krijgen. Dat we die beantwoord krijgen, dat het hier niet meer mondeling afgedaan is. Maar wat mij wel heel erg verbaast, u geeft aan dat u in goede harmonie met hun over en weer de gesprekken zijn. En dat ik mag aannemen transparant naar elkaar toe gaat, maar dat u niet op de hoogte bent van de brief die gegaan is. Want die is wel naar alle ouders gegaan in het hele, ja, eigenlijk in de hele gemeente. En dat verontrust mij wel behoorlijk dat de gemeente hier niet in gekend is. Want dit heeft nog wel enige onrust gebracht. En ja, een kort artikel in de krant, ook naar aanleiding van de brief. En naar aanleiding daarvan onze schriftelijke vragen. Dus mijn vraag is eigenlijk van, hoe is die verstandhouding eigenlijk? Want u zegt hij is wel goed, maar als u niet eens op de hoogte stellen van zo'n brief die ze versturen, dat, ja, vind ik niet zo heel erg netjes, om het maar zo te zeggen.
Dank u wel, voorzitter. Die vraag, wij hadden de afspraak dat we gezamenlijk zouden communiceren. Omdat zij begin oktober, dus vlak voor die brief, met een vrij grote werkgroep zaten, kwam daar het idee op om te gaan communiceren. En hebben zij er niets meer over nagedacht dat die afspraak gezamenlijk was. Daar hebben zij gisteren ook gezegd, dit is een omissie en was ook zeker niet de bedoeling. Ik heb ze daar natuurlijk op bevraagd, want het bevreemde mij net zo als het u bevreemd. Uw vragen, tuurlijk krijgt u schriftelijke vragen beantwoord. En de brief is gestuurd naar de ouders van de scholen in het aanlevergebied van de Twentse Carmel College. Dus Denenkamp, Lathrop, Tillichte, Noordeuningen en volgens mij ook naar Beuningen. En is ook gestuurd naar de kinderdagverblijven, want die waren ook in de werkgroep vertegenwoordigd. En de kinderdagverblijven mogen zelf bepalen wat zij, of zij die brief ook doorsturen aan de ouders van de kinderen die bij hun op het kinderdagverblijf zitten. Maar dat zijn afspraken die zij met elkaar maken, waar ik op zich niets, daar ga ik niet over.
Zijn er verder nog vragen? Mevrouw Swiep, nog een keer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard is het in het verzorgingsgebied van het Twents Carmel College waar de brief rondgestuurd is. Maar ja, dat is wel een heel groot gedeelte van onze gemeente. En ik zou u toch echt op het hart drukken, ga goed met hen in overleg en zie wel dat u daar de vinger aan de pols houdt. Want ik vind dit echt heel zorgelijk wat hier gebeurd is. En het kan een omissie zijn, maar om de gemeente te vergeten in zoiets belangrijks wat je rondstuurt, ik vind het toch, ik raad u erg aan om echt de vinger aan de pols te houden en heel goed met hen in overleg te gaan. En ook zelf met hen daarover in overleg te gaan en echt, ja, op het vinkentouw te zitten. Dank u wel, voorzitter.
Er was verder geen vraag. Wil er nog reageren, wethouder?
Ja, nou wel. Voorzitter, ja, graag. Ik heb gisteren nadrukkelijk en zeer zorgvuldig wederom de afspraak gemaakt dat wij samen communiceren. En dat voor mij ook heel erg essentieel is, omdat er dit een belangrijk dossier is om te zorgen dat het goed gaat en dat dit veel inwoners uit onze gemeente betreft. Dus in die zin, ik snap uw zorg en ik heb die zorg zelf ook en ik heb regelmatig contact met de besturen daarover. Tot zover, voorzitter.
Ik kijk nog een keer rond. Ik zie geen verdere vragen. Dan sluit ik hiermee het onderwerp 3, informatie vanuit het college. Ik ga door met onderwerp 4, rondvraag. Op volgorde van binnenkomst en begin met de vragen van lokaal Dinkeland. Dat is meneer Schiphorst.
Dank u wel. We wisten dat de rest van het college afwezig was, dus vandaar een rondvraag voor wethouder Duursma. Kan het college ons vertellen hoe het staat met de plaatsing van vergunninghouders in onze gemeente? Liggen we op schema? Op een van de vragen van de PvdA in een van de vorige commissievergaderingen hebben we te horen gekregen dat Dinkeland code oranje heeft. Hoe staat het er nu bij? Gaan we aan de taakstelling van 2018 gaan we die halen?
Mevrouw Duursma.
Voorzitter, dank u wel. Dan kan ik u meteen geruststellen. Dinkeland heeft altijd code groen gehad en heeft dat nog steeds. Dus die vanuit het verleden geen enkel probleem. Daar heb ik ook met de heer Severijn, ook in die commissievergadering waar u op doelt, 19 juni, uitgebreid over gediscussieerd. Hij gaf aan dat het code oranje was. Ik zei nee, het is code groen. En het is al elke keer code groen geweest. En volgens mij heb ik daarover zelfs een compliment uitgedeeld aan een collega die dat altijd voor elkaar had. De taakstelling voor dit jaar. Op 20 september moesten wij nog 22 statushouders huisvesten. Daarvan inmiddels is er één persoon die een contract heeft getekend. Ik heb vorige keer aangegeven dat er nog wat grote gezinnen waren gekoppeld aan Dinkeland. Met een gezin met 7 zijn wij bezig met huisvesten op dit moment, 7 personen. Het gezin van 10 personen hebben wij nog geen huisvesting voor. Maar wij krijgen ook in december krijgen wij 15 personen. En die komen rechtstreeks vanuit een vluchtelingenkamp met een missie. Dat zijn mensen die op uitnodiging naar Nederland komen. En die worden gehuisvest op het Julianaplein 7, B, C en D. Dus als ik dat bij elkaar optel, dan zouden wij deze taakstelling dit jaar halen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Zijn er nog verdere vragen naar aanleiding van deze vraag? Zo nee, dan ga ik naar de tweede vraag van de lokaal denklaars, mevrouw Sliep.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de krant hebben wij kunnen lezen dat bij de bibliotheek Dinkeland een en ander gaat veranderen. Er komt een nieuwe directeur. Kan de wethouder ons hierover bijpraten? We vonden het trouwens wel weer heel bijzonder dat we dat in de krant hebben moeten lezen. Want de BIEB is regelmatig hier onderwerp van gesprek geweest. En het was misschien iets chiquer geweest om daar een raadsinformatiebrief over rond te sturen. Dan had ik deze vraag namelijk niet hoeven stellen. Maar kan de wethouder ons daarover bijpraten? Dank u wel.
Mevrouw Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Op 19 juni heb ik bij informatie vanuit het college de commissie geïnformeerd over de veranderingen bij de BIEB. Ik heb het krantenbericht nog een keer nagelezen, maar ik heb het over meer gehad dan wat er in het krantenbericht staat. Het gaat over slagkracht, over de toekomst van de BIEB, over de samenwerkingspartners en het management en de veranderingen in het management. Dat heb ik u op 19 juni medegedeeld. Daar heb ik niet alsnog een raadsbericht over gestuurd, omdat daar ook geen vraag over was. Maar ik heb u dat dus op 19 juni allemaal verteld. Dus ik weet niet waarom u geen informatie dan voldoende heeft. Want voor de rest hebben wij onze prestatieafspraken met de BIEB. En daarin staat wat de BIEB zou moeten doen voor Dinkeland. En daar lopen wij gewoon op schema. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Nog verder vragen, mevrouw Sliep? Dan gaan we door met de vraag van het CDA. Mevrouw Klunder.
Dank u wel, voorzitter. In verschillende Twentse gemeenten is gestart met het automaatje van de ANWB. Onder andere in Oldenzaal en Lossen zijn daar goede ervaringen mee. Vrijwilligers vervoeren hierbij met eigen auto minder mobiele plaatsgenoten tegen een kleine vergoeding en maken ondertussen een praatje met ze. Elke rit betekent een nieuw sociaal contact en een gesprek tussen deelnemer en chauffeur. Het heeft tot doel mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en sociaal maatschappelijk betrokken te laten blijven. De gemeente of welzijnsinstelling vervult hierbij een coördinerende rol. Het CDA zou graag van de wethouder horen of zij bekend is met het automaatje van de ANWB, of zij meerwaarde ziet voor onze gemeente en of zij wil onderzoeken of dit in Dinkeland kan worden opgestart en op welke termijn. Dank u.
Mevrouw Duursma.
Voorzitter, dank u wel. Ik ken het automaatje van de ANWB en ik heb van collega's inmiddels enthousiaste ervaringen gehoord. En een van onze medewerkers heeft ook zelfs in Haaksbergen het automaatje opgezet. Dus ook een van onze medewerkers is bekend met het automaatje. En wij zien de meerwaarde voor onze gemeente. Dus in die zin is dit een van de projecten die vallen onder vervoer. Om te zorgen dat wij minder afhankelijk worden van regiotaxi en andere vormen van vervoer oppakken. Van de andere kant, dus dat doelstelling is om dat dit jaar te kijken hoe we daarmee verder gaan. Van de andere kant zie ik ook in een aantal plaatsen dat dat al eigen initiatief ook al is opgepakt, bijvoorbeeld in Rossum en in Tillichten, zijn vrijwilligers bezig om juist deze verbinding te maken met mensen uit hun eigen woonplaats. Ik weet niet of dat dan tegen vergoeding gaat. Het gaat niet geformaliseerd via de gemeente, maar het is wel een manier waarop op dit moment ook al wordt geëxperimenteerd in de verschillende kernen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Ik krijg nu mevrouw Klunde geen verdere vragen. Dan sluit ik hiermee ook het onderwerp 4 en ga door naar onderwerp 5. Een voorstel, een vaststellen, een regeling, behandeling klachten. Ik kijk even rond wie daarover. Mevrouw Schouten. Meneer Matenhuis. Mevrouw Schouten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij lezen dat er voor Dinkeland en Tuberg in het verleden twee verschillende regelingen waren voor het klachtrecht en dat deze beide regelingen sinds de totstandkoming van Nobelkracht niet meer golden voor personeel van Nobelkracht. Dit riep bij ons de vraag op hoe de gemeente sindsdien is omgegaan met klachten. Via het WMO-lab Dinkeland kwamen er wel een aantal klachten binnen en komt daar nog een evaluatie van? Dat was de eerste vraag. Voor klachtrecht in tweede instantie, dus het externe klachtrecht, wordt vooral ingegaan op het inschakelen van de nationale ombudsman, gezien de naamsbekendheid en de deskundigheid die daarvoor pleiten. En wij kunnen ons dit heel goed voorstellen. Echter in de nieuwe regeling, onder artikel 2.4 de afdoening en 2.5 de evaluatie, vinden we nog geen verwijzing naar de nationale ombudsman in geval een klacht niet naar tevredenheid is opgelost. En de vraag is of de gemeente dit nog gaat toevoegen aan die interne regeling. Derde vraag is, heeft het WMO-lab een rol gehad bij de ontwikkeling van de nieuwe regeling klachtrecht? En wat waren hun vragen of opmerkingen? Vierde, ik heb een klein schrijffoutje gezien in de regeling onder 1.3, de algemene bepaling. En daar staat bij 1.3.8, alle schriftelijke klanten worden gemeld aan de klachtcoördinator. En we nemen aan dat het hier gaat om schriftelijke klachten en niet klanten, maar dat vonden we een wat lastig foutje. Nou, met betrekking tot de communicatie en de laagdrempeligheid voor inwoners hebben we nog twee vragen. Een klacht indienen over bejegening of naar de mening van de burger onjuiste afhandeling van diens vragen is een serieuze zaak. En wij kunnen ons voorstellen dat er inwoners zijn die er tegenop zien om daar werk van te maken. Wij lezen niets over een laagdrempelige tussenpersoon. Bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon met wie de inwoner eerst eens onafhankelijk in gesprek kan gaan om zijn ongenoegen te bespreken. Veel klachten komen voort uit communicatie en eigenlijk het elkaar niet goed begrijpen. En een vertrouwenspersoon kan preventief veel doen om de weg via het klachtrecht dan ook te voorkomen. Of om, als dat nodig is, de inwoner alsnog op onafhankelijke wijze te steunen bij het indienen van een klacht. Heeft de gemeente gedacht aan een dergelijke preventieve tussenoplossing, zoals bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon? En de laatste vraag, hoe gaat de gemeente de communicatie aanpakken met de inwoners over het klachtrecht, over de wijze waarop zij met de gemeente in contact zijn geweest? Juist bij zoiets belangrijks als klachtrecht is Jip en Janneke taal gewenst, niet alleen in verband met de laagdrempeligheid voor de inwoners, maar ook in het belang van de gemeente zelf. Want klachten zijn kansen en die moeten we vooral koesteren. Dat was het. Dank u wel, voorzitter.
Meneer Matenhuis.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, D66 is blij en zeer tevreden dat er eenduidige richtlijnen zijn opgesteld. Voor zowel de medewerkers van Nobelkracht als mede voor de inwoners van de gemeente Dinkeland en Tuberg. Toch, voorzitter, hebben wij toch nog een aantal vragen hierover. Als eerste, vervalt bij deze nieuwe regeling de klachtencommissie van de gemeente of heeft deze wijziging alleen te maken van Nobelkracht? Tweede, welke invloed heeft de OR op dit beleid gehad? En als laatste, u gaat in de begroting een bedrag van 5000 euro aan met betrekking tot de eventuele kosten. Nobelkracht wordt namelijk afzonderlijk begroot. Waarom die 5000 opnemen in de begroting? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder Duursma.
Nu wordt het spannend, want dit is een dossier van de burgemeester. Dus ik zal mijn best doen om zo goed mogelijk om te gaan met uw vragen. Om ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Maar de antwoorden die ik niet voldoende kan geven, zal ik meenemen. En dan krijgt u daar later schriftelijk antwoord op. Hoe is omgegaan met de klachten? Is er een evaluatie geweest? Wij hebben, over het algemeen is het zo dat alles wat op een klacht lijkt, dus ook al zet iemand in zijn mail, brief, telefoongesprek, niet dat het een klacht is, maar als het lijkt op een klacht, wordt het gezien als een klacht. En dat is de wijze waarop wij er in het verleden mee omgingen. En dan komt hij bij een mediation medewerker, waarbij deze medewerker het gesprek aangaat over de wijze waarop er omgegaan wordt met de klacht die een inwoner heeft. En dat kan dan leiden tot een bemiddelingsgesprek. Dat ligt ook aan wat de klager op dat moment wil. Het kan ook leiden tot een formele klacht die naar de klachtencommissie gaat. Dus dat is de wijze, dus die vertrouwenspersoon en dat laagdrempelige, dat doen wij via deze manier. Dus eigenlijk de andere bejegening die u ook vaak ziet bij de bezwaarcommissie, het is ook dezelfde persoon als die dat doet. Dus zij proberen juist aan de voorkant het gesprek aan te gaan, te kijken wat is er nou precies gebeurd en wat is er nodig om te zorgen dat. En meestal wordt er juist geprobeerd het gesprek te voeren, zodat wij ook kunnen leren van klachten. Uw vraag over de Nationale Ombudsman, de tweede vraag, heb ik niet helemaal meegekregen.
Nou, de vraag was eigenlijk, wij lezen dat in het stuk van het college aan de raad, dat de bedoeling is. Maar in de regeling zelf komt de Nationale Ombudsman als vervolgstap niet terug. En dat was eigenlijk de vraag, gaat het college dat nog opnemen?
Die vraag ga ik voor u doorgeleiden. Dat weet ik niet. Dus die vraag krijgt u schriftelijk antwoord op. Deze regeling gaat voor alles van de gemeente en in die zin is het WMO-lab niet geconsulteerd. Die schrijffout, dat zullen we herstellen. De communicatie, ook daar zal ik zorgen dat u daarvan een overzicht krijgt op de wijze waarop de communicatie een rol gaat spelen en op welke wijze dit ter hand wordt genomen. En ik ben blij dat u tevreden bent over het feit dat het een eenduidige regeling is. Daarmee vervalt niet de klachtencommissie, want je bent op het moment dat je het uitbesteedt in tweede aanleg aan de Nationale Ombudsman, moet je eerst zelf de klacht geregeld hebben of in ieder geval behandeld hebben. De OR is betrokken geweest omdat het voor medewerkers belangrijk is om ook hun kant van de zaak op een eenduidige wijze goed neer te kunnen zetten. Daar zat in het verleden schuurde dat wel eens en dan hadden medewerkers het gevoel dat ze in het beklaagdenbankje stonden. En met deze regeling is ook met de OR gekeken om dat zo eenduidig mogelijk, maar ook met de verantwoordelijkheid van beide partijen op een goede manier weg te zetten. Dus dat is vooral heel belangrijk en daar heeft de invloed van de OR ook op gezeten. Er was nogal wat zorg bij medewerkers daarover. De 5000 euro kosten, ja, als je aansluit bij de Nationale Ombudsman wordt niet Nobelkracht daarvoor belast, maar de gemeente zelf. En daar zitten die kosten op. Dus dit is in die zin een uitbreiding van het klachtrecht. Dus waar we dat eerder voor het grootste gedeelte bij Nobelkracht belegd werd, dat blijft hetzelfde. Maar de uitbreiding Nationale Ombudsman kost geld en wordt bij de gemeente in rekening gebracht en hoort daarmee in de begroting van de gemeente. Tot zover, voorzitter.
Ja, dank u wel, mevrouw Duursma. Ik kijk nog even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Ja. Mevrouw Koers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik had eigenlijk nog een aanvullende vraag. We hebben het in het verleden ook wel eens over gehad dat voor veel mensen toch de drempel hoog is om bij de gemeente zelf terecht te gaan. Er komt inderdaad dan een Nationale Ombudsman. Maar we hebben het in het verleden ook al een paar keer gehad over een onafhankelijke cliëntenraad. Is daar nog over gesproken? Is daar nog aandacht aan besteed bij dit rapport?
Wethouder Duursma.
Voor zover ik weet niet. Dus.
Ik kijk rond of er nog behoefte is aan een volgende termijn in deze. Zo niet, dan sluit ik hiermee dit onderwerp en vraag of het hoe het door kan gaan naar de raadsvergadering ter besluitvorming hamerstuk. Ja, oké, gaat door als hamerstuk naar de raadsvergadering. Ga ik door naar onderwerp 6, voorstel nieuw beleid regio Twente. Ik kijk even rond wie daar... Meneer Broekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ten eerste, laat helder zijn, we zijn het volstrekt eens met de zienswijze van het college in deze. Slechts twee korte vraagjes. Wat zijn eventuele vervolgstappen en wat voor mogelijkheden hebben we verder nog om invloed uit te oefenen om een en ander gedaan te krijgen zoals wij in onze zienswijze hebben verwoord? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Bree.
Dank, voorzitter. Heel kort. Ik sta ook volledig mijn fractie staat ook volledig achter de zienswijze van het college. En ja, gelet op wat er in het raadsvoorstel staat, vragen wij ons af wat de kans van slagen is. Misschien zou het college daar nog even op kunnen ingaan.
Dank u wel, meneer Meek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook wij zijn het eens met het indienen van een zienswijze. Als ik het stuk zo lees, is het zo dat als wij of ons college van mening is dat het wel goed onderbouwd is, dat we dan akkoord gaan? Vraagteken. Ik vraag me verder af, omdat ik ergens een datum van 15 oktober zie, of als dit ook nog via de raad zou moeten gaan, dan wel op, of we dan wel op tijd zijn. Een andere vraag is wat men dan zou moeten verstaan onder goed onderbouwd. Is het meer toespitsen op waar komt die 2,5 FTE vandaan? En bestaat dan ook het gevaar dat als wij een van de weinigen zijn die de zienswijze indienen, dat wij gewoon die 2,5 FTE moeten slikken? Verder lees ik in het stuk, en dat verbaast me een beetje, dat de portefeuillehouders en de gemeentesecretaris akkoord zijn met dit stuk. Dus, laat ik zo zeggen, waar wij nu een zienswijze op indienen. Dus vroeg ik me af of die bewering een unanieme bewering zou zijn. Goed. Ten slotte, meer een opmerking. Ik zie dat de routes in een mij nog onbekende tijd spannen zijn toegenomen van 4.000 naar 10.000. Ik schrik een beetje van die stijging. En vraag me dan vervolgens af, is het steeds meer kilometers bewegwijzeren nu een doel of een middel? Ik zou toch heel erg willen pleiten voor kwaliteit. Wij vinden als GroenLinks het ontzettend belangrijk dat mensen van ons prachtige landschap en natuur kunnen genieten. Maar om langs elk weggetje een wegwijzer te zetten, lijkt mij wat overdreven. Maar goed, dat moest mij even van het hart. Dank u.
Dank u wel, meneer Slot.
Voorzitter, bedankt. Ja, wij kunnen ons vinden in de zienswijze van de gemeente. Alleen de gemeente zegt eigenlijk zelf, ja, die 2,5 wordt onvoldoende onderbouwd, maar heeft de gemeente zelf of het college zelf een idee wat het onvoldoende zou moeten zijn. En ja, goed, de zienswijze insturen is natuurlijk één ding om het nou goed, om je doel te bereiken, maar valt er nogal vlecht achter de schermen. Zijn andere gemeentes ook met zienswijze bezig om het het aantal van 2,5 FTE om dat omlaag te krijgen. Ja, goed, als je als gemeente alleen de zienswijze instuurt, dan denk ik dat het niet zo heel veel kans van slagen heeft. Dus in die zin zou ik ook graag zien dat er achter de schermen wat gedaan om dat op te lossen. Of te kijken binnen de. Of er niet wat andere oplossingen zijn dan alleen maar meer geld inbrengen. Dat in ieder geval voor zover.
Wethouder Buursma.
Dank u wel, voorzitter. Fijn dat u het eens bent met de zienswijze, dat hoor ik van vier fracties. Ja, dit is een democratisch proces, dus als wij de enige inderdaad zijn, en dat werd ook al opgemerkt, die hier op deze wijze naar kijken, dan gaan wij het in de regio in die zin ook gewoon verliezen. Op het moment dat er stemmingen zijn, gaat dat ook nog naar grootte van inwoners, dus het is niet zo one man, one vote, maar op een bepaald moment hebben grote gemeenten ook wat meer mogelijkheden om ergens ja of nee tegen te zeggen en hun stem telt dan ook zwaarder. Dat maakt dus dat wij de lobby in zijn gegaan en we weten één gemeente die het hiermee eens is, maar achter de schermen wordt hier druk over geduwd en getrokken om juist die betere onderbouwing te krijgen. En dan is de vraag, kunt u dat dan niet onderbouwen? Nee, dat is redelijk ingewikkeld, omdat je dan zit in de werkzaamheden van hoe de regio eruit ziet. En dat is voor ons ingewikkeld. Dus die onderbouwing moet van de regio komen. Dus wij vinden dat op het moment dat je dat aanvraagt, dat je het zelf goed moet onderbouwen. En het zou natuurlijk raar zijn om dan de onderbouwing bij vraagstuk bij ons neer te leggen. Als zij een uitbreiding wensen, moeten zij hem goed onderbouwen. En als wij vinden dat dat niet goed genoeg onderbouwd is, moeten zij hun huiswerk overdoen. Moeten wij hun huiswerk niet overnemen. Is bewegwijzering een doel of een middel? Ja, daar kunnen we het over reden twisten. En het lijkt me goed dat u die vraag een keer aan wethouder Brand stelt, die heel druk is met toerisme en zorgen dat al dit soort zaken op een goede wijze worden geregeld. Maar ja, dat betekent dus, we zijn achter de schermen bezig met de lobby. Voor de schermen, ja, er zijn een groot aantal gemeentes die dit wel willen. Dus ja, dat betekent dan proberen toch te kijken hoe wij onze invloed daarin kunnen uitoefenen. Maar ik kan u niet garanderen dat die zienswijze maakt dat het niet doorgaat, helaas.
Dank u wel, mevrouw Duursma. Ik kijk rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Meneer Meek, nog even graag een reactie op die 15 oktober. Klopt het dat wij voor 15 oktober die zienswijze ingediend zouden moeten hebben? Want dan zouden we volgende week dinsdag te laat zijn. Want dat weet ik eigenlijk niet qua procedure. Mevrouw Duursma.
Voorzitter, ik zal zorgen dat we dat nalaten gaan en dat we u dat laten weten.
Dank u wel. Ik kijk rond. Is er nog behoefte? Nee. Ja, meneer Slotters.
Voorzitter, bedankt. Ja, de vraag werd ook al gesteld dat eigenlijk vanuit de ambtelijke organisatie wel een positief advies was gegeven op die uitbreiding. Zoals ik vroeg dat de GroenLinks die vraag gesteld heeft. Dus ja, ik wil raar dat het bestuur dan zegt van, als gemeente zegt van, we zijn het eigenlijk niet mee eens. Maar dat vanuit de gemeentesecretaris dat het bezwaar niet naar voren is gekomen. Dus dat het wel dat eigenlijk wel goed is. Dus in hoeverre... Kan er zijn dat de gemeentelijke, het hof van de gemeente, dat eigenlijk ambtelijk, dat hij een andere mening heeft dan het college zelf. Bedankt voor zover.
Mevrouw Duursma.
Het kan natuurlijk altijd. Ik weet ook niet of onze gemeentesecretaris op dat betreffende overleg erbij is geweest. Dus je ziet dat niet altijd iedereen op elke overleg er altijd is. Dus, en ik weet ook niet of dit een unaniem standpunt is of dat het een verdeeld standpunt was bij meerderheid. Dus dat kan ik niet overzien vanaf deze moment. Nog een aanvulling. 15 oktober, op 31 oktober moet het binnen zijn. Dus we hebben de tijd voor de raadsvergadering. Met dank aan mevrouw Swiep, die het document wel kan lezen. Bij mij doet hij niet wat hij doen moet.
Heer voorzitter, graag. Neem me niet kwalijk, heer voorzitter. Even toch een reactie. In de brief staat, omdat de sprake, even kijken. We stellen u daarom in de gelegenheid uiterlijk 15 oktober desgewenst een zienswijze in te dienen.
Ik zal het voor de zekerheid nog even zeggen. Nee. Voorzitter, ik ga het nalaten lopen en kijken of wij hier een probleem gaan ervaren. Dan, als dat zo is, dan hoort u van ons.
Na deze toezegging van de wet, kijk nog even rond of er nog behoefte is aan een... Aan vervolgvragen, zo nee, dan rest mij de vraag hoe dit naar de raadsvergadering gaat. Is als hamerstuk? Of als hamerstuk hoor ik, dan gaat het hamerstuk naar de vergadering en ga ik alweer door naar agenda punt 7. Brief Missing Chapter Foundation in zaken rapport armoede door de ogen van kinderen. Aangetekend door de fracties PvdA en Lokaal Denkeland. Ik kijk even rond wie hier, mevrouw Koers en mevrouw Swiep, mevrouw Schoten. Mevrouw Koers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou ja, het rapport spreekt eigenlijk voor zich. Het gaat over een pilot die in verschillende gemeentes in Nederland loopt of heeft gelopen. Waarin de armoede die er heerst onder kinderen vanuit de ogen van kinderen wordt aangepakt. Er is een soort kinderraad ingesteld in die verschillende gemeentes. En het leuke daarvan is, of het mooie daarvan is, dat tot hele verschillende inzichten heeft geleid inzichten die misschien vanuit een volwassen blik niet gezien waren of niet op die wijze opgepakt waren. En ja, wij zouden eigenlijk gewoon willen vragen of de wethouder mogelijkheden ziet om zoiets hier ook op te pakken. Wordt natuurlijk al voldoende. Er wordt veel gedaan aan armoedebeleid in de gemeente Dinkeland. En wij denken dat dit met name omdat je kinderen ermee op eigen niveau aanspreekt, dat dit een hele mooie kans zou zijn om dit op te pakken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koorst. Mevrouw Swiep.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk had ik ook dezelfde vraag als mevrouw Koorst, want in het stuk staat heel mooi niet over hen praten, maar met hen praten. En dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie. Maar ik heb eigenlijk nog een paar vragen meer. En naar aanleiding van armoede door de ogen van kinderen. Zoals mevrouw Koorst ook al zei, er gebeurt heel veel in onze gemeente. Er is heel veel wat op het gebied van armoede al gebeurt. En ook armoede voor kinderen. Hoe wordt dat allemaal samengebracht? Want ik heb nou soms nog het idee dat het nog een beetje allemaal los van elkaar staat. Hoe kunnen wij dat op een goede manier samenbrengen? En wat ik heel mooi vond, dat was het voorstel van het CDA, de schriftelijke vragen die zij hebben gesteld over ouderen helpen bij subsidies en regelingen. Maar ik zou eigenlijk willen vragen, zou dat ook breder getrokken kunnen worden? Dus niet alleen voor ouderen, maar ook voor minima, voor mensen in armoede. Want het is vaak heel erg moeilijk voor deze mensen om subsidies en toeslagen aan te vragen. Dus eigenlijk is dat een vraag naar het CDA toe, die ik dan zo even via de wethouder daar naartoe doorleid of via haar vraag. Want dat zou eigenlijk wel een hele mooie zijn. Kun je het breder trekken dan alleen de ouderen om het te helpen met toeslagen en subsidies? Dan heb ik nog een vraag voor de wethouder. Volgend jaar juni, dan is de pilot van de armoedecoördinator afgelopen. Dan zitten 2 jaar erop. Hebt u al een beeld hoe het verder gaat? Hebt u al, want er zal in de begroting, als we verder gaan, zal er in de begroting iets opgenomen moeten worden? Kunnen wij daar iets over verwachten? En misschien is het ook een idee om de armoedecoördinator, het is volgens mij al een keer eerder gevraagd, om uit te nodigen in de commissie. Wij zouden heel graag willen weten wat gaat er goed, wat kan beter en waar kunnen we nog iets doen als gemeente of als samenleving. Wat ik net ook zei, er zijn al heel veel dwarsverbanden. Er wordt al heel veel georganiseerd, wordt al heel veel gedaan. Hoe kunnen wij die dwarsverbanden in elkaar schuiven en hoe kan dat samengevoegd worden tot één goed armoedebeleid waar eigenlijk ja, met één vraag heel veel duidelijk kan worden. Dus eigenlijk de één loketfunctie, zoals men die ook in Oldenzaal kent. En dan heb ik nog een vraag en dat gaat eigenlijk over de stimuleringsbijdrage, de stimuleringsfonds. Zijn daar ook acties, worden daar subsidies aangevraagd, ook om mensen in armoede, kinderen uit armoede te halen? En zo ja, welke zijn dat dan? En zo nee, wat kunnen wij daaraan doen om daar meer rugbaarheid voor te geven? Om ook daar subsidiebedragen naartoe te kunnen leiden. Zover in eerste instantie. Dank u wel.
Wel, mevrouw Schoten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben het rapport natuurlijk ook gelezen en zoals wij het zien, het gaat hier om een pilot in grote gemeentes en niet vergelijkbaar met een plattelandsgemeente zoals Dinkeland. In het rapport lezen we wel diverse inhoudelijke adviezen en het is altijd zinvol om na te gaan wat we daarvan kunnen leren om in Dinkeland de situatie voor kinderen die in armoede leven verder te verbeteren. Uit meerdere bronnen hebben wij vernomen dat het in Dinkeland gaat om ongeveer 180 kinderen die leven in gezinnen onder de armoedegrens of op de armoedegrens. En er zijn enkele organisaties en natuurlijk ook de armoedecoördinator die zich hiermee bezighouden. Wij denken dat het oprichten van een eigen raad voor kinderen in Dinkeland niet echt nodig is. Daar is onze gemeente behoorlijk klein voor. Wel is onze vraag of de consulenten jeugd binnen de gemeente en de betrokken organisaties, maar ook de armoedecoördinator, kunnen aangeven in hoeverre zij iets kunnen zeggen over de mate waarin zij vinden dat kinderen en jongeren in Dinkeland worden gehoord over het thema armoede. Een andere vraag is, en die heb ik ook al eerder gehoord, Hoe is in Dinkeland de verbinding tussen gemeenten en organisaties om een laagdrempelig te bevorderen dat kinderen over het thema durven te gaan praten? Is er bijvoorbeeld ook een verbinding met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties om in te zetten op informatieverstrekking en om te proberen kinderen hierover aan het woord te laten? Nou, als laatste heb ik nog een vraag over de inzet van het bedrag dat vanuit de overheid voor deze kinderen beschikbaar wordt gesteld. Voor zover ik weet wordt dit uitgezet via de Stichting Leergeld. En onze vraag daarbij is hoe de gemeente de kinderen tot 4 jaar bereikt, die dus niet via het onderwijs verbonden kunnen worden aan de Stichting Leergeld. Tot zover onze vragen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het rapport met aandacht gelezen. Wat ik mooi vond was dat in de gemeente Dinkeland, toen wij het kindpakket oppakten, dus nadat wij naast wat wij voor via Leergeld doen, hebben wij een afstudeerder gehad die juist met kinderen is gaan praten over wat vinden jullie nu belangrijk in een kindpakket. Dus we hebben daar geprobeerd met kinderen te praten door een jeugdige, dus ook niet door een volwassene. Vaak levert dat ook andere gesprekken op. En wat ik mooi vond om te zien was dat er wel andere wegingsfactoren hingen aan de zaken die werden genoemd door kinderen. Bijvoorbeeld een fiets was voor hun heel belangrijk, terwijl ouders die veel minder hoog hadden staan. Dus het is wel bijzonder om te zien dat kinderen anders kijken. Ook de Academische Werkplaats Jeugd heeft pas geleden een rapport uitgebracht over opgroeien in armoede. Heeft daar ervaringsdeskundigen, in dit geval met name ouders, gebruikt. Maar heeft ook het rapport van Dinkeland weer gebruikt als bron om te kijken van, goh, hoe zou je nou kunnen kijken en wat heb je nodig? En ook daar gaat het over praten met en niet praten over. Dus in die zin proberen wij dat op te pakken. Dus wat dat betreft ben ik wel blij met ook de aandacht die hiervoor is. Ook de aandacht die er in de raad is. En ik ben het met mevrouw Zwiep eens. Als je zegt van jeetje, er zijn zo ontzettend veel regelingen. Hoe zou je nou de route in al die regelingen kunnen vinden? Met de armoedecoördinator hebben wij gekeken naar in ieder geval een map waar alles in zit wat er in Dinkeland speelt. Die map heeft ze gemaakt en die wordt binnenkort ook uitgebracht. Dus wij proberen daar in ieder geval te zorgen dat alle regelingen die er zijn bij elkaar in beeld worden gebracht. En de vraag van, goh, zouden we naar 1 loketfunctie kunnen? Dat is een van de vragen die daar voor mij achteraan komt in de zin van, ik denk dat we überhaupt zoveel mogelijk naar een 1 loketfunctie moeten, überhaupt voor vragen van inwoners, als we het hebben over zaken die zij nodig hebben in het sociaal domein. Dus niet alleen voor armoede, maar voor elke vraag die een inwoner stelt rondom alles wat vrij toegankelijk is, zou er 1 loket moeten zijn en zou dat zo verbonden moeten zijn dat inwoners niet verder hoeven te zoeken dan dat ene telefoonnummer of die ene plek waar ze naartoe moeten. En ja, de armoedecoördinator, de financiering is geleverd tot medio volgend jaar. En er komt een evaluatie en het lijkt mij mooi om te zorgen dat als die evaluatie er is, om met die evaluatie haar ook uit te nodigen in de commissie. Dus dat mag u als toezegging noteren, voorzitter. Ik zit heel even te kijken. Het stimuleringsfonds en armoede. Er is een overzicht gemaakt en dat overzicht komt uw kant op. Op hele korte termijn, want het is al in het college geweest. Dus binnenkort heeft u vanuit het stimuleringsfonds alle projecten die geld hebben aangevraagd vanuit het stimuleringsfonds. Dus dan heeft u een volledig overzicht. En ik denk dat u, ik heb ze namelijk niet zo één voor één op mijn netvlies staan. Maar ik denk dat we daar heel goed kunnen zien of daar ook projecten van rondom armoede zijn. En ja, het zijn 180 kinderen. Dat is een rapport uit 2015. Wij gaan medio 2019 een nieuw rapport maken en een nieuwe evaluatie opstellen. Gewoon om te zorgen van om te kijken wat gebeurt er nu. Dus zodat we dat ook kunnen volgen. En ik vond dat toen een heel mooi en heel duidelijk rapport. Dus ik hoop dat dat ook de volgende keer zo is. En wat wij proberen is juist, wij vragen onze jeugdconsulenten en jeugdconsulenten kijken natuurlijk altijd ook naar het armoedevraagstuk. Maar wat je ziet is dat juist de armoedecoördinator de laagdrempeligheid heeft en de contacten heeft met allerlei organisaties. En niet iedereen vindt het fijn om dat bij de gemeente neer te leggen. Dus ik denk juist dat dat voorliggende veld en nog steeds meer zorgen dat het één loket wordt, dat dat de goede route is. En de jeugdconsulent moet er altijd op letten, ook omdat je weet dat armoede gevolgen heeft voor bijvoorbeeld het inzetten van zorg. Als je ernstig in armoede leeft en er zijn grote financiële problemen, moet je die eerst oplossen voordat je kunt beginnen te werken aan zaken rondom zorg. Tenminste, zo werkt het vaak. Dus daar wordt altijd naar gekeken. Dus de verbinding tussen die organisaties loopt op dit moment vooral via de armoedecoördinator. En er gaat een bedrag via leergeld, maar er gaat ook een stuk van de kindpakketten via de jeugd of via de armoedecoördinator. Dus het is een en-en verhaal. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen beantwoord, voorzitter.
Ik kijk rond of er behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Koer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, fantastisch, alle de verhalen die ik hoor over armoedecoördinator. Maar wat ik zo ontzettend jammer vind, is dat we nu toch weer vervallen in het praten over. Terwijl juist de insteek van dit rapport is, en ik dacht ook de insteek waarmee we begonnen, ik hoorde de andere fracties ook zeggen, praten met de kinderen. En dan bedoel ik niet zozeer dat we gaan praten met die kinderen in armoede, maar het mooie uit het rapport is juist dat zo'n kinderraad met alle kinderen in gesprek gaat, waardoor je weer niet krijgt dat je alleen die kinderen in armoede gaat aanspreken. En ik vind het ook een zeer gemiste kans dat wij niet, ook vanuit het bestuurlijk experiment waar we zo druk mee zijn, gaan kijken of wij hier niet een kinderraad kunnen instellen. Ik weet dat ik hier vorig jaar met de plusklas nog ben geweest met de burgemeester. En dat was een ontzettend leuke dag en er werden hele goede vragen gesteld. Dus ik vind het ook met alle respect onzin, dat is een heel zwaar woord, om te zeggen dat wij een te kleine gemeente zijn, een plattelandsgemeente, om zoiets hier niet in te kunnen voeren. Waarom niet? Kinderen willen hier ook gehoord worden. En ik vind het ontzettend belangrijk dat kinderen gehoord worden, ook omdat zij gewoon een toekomst hebben. En ik denk dat wij als volwassenen ontzettend veel van kunnen leren met wat voor geniale oplossingen en dergelijke zij komen. En ik hoop zo graag dat wij gewoon eens gaan kijken of wij bij zo'n pilot aan kunnen sluiten of zelf daar initiatief toe kunnen nemen om nou eens een keer echt met de kinderen in gesprek te gaan. En ik wil toch de wethouder echt vragen of zij daarnaar wil gaan kijken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Koorst. Meneer Poffers.
Dank u wel, voorzitter. Ook de Dinkelandse VVD ziet wel iets in een kinderraad. Het staat ook in ons verkiezingsprogramma. Volgens mij als enige partij binnen Dinkeland. Als het niet zo is, dan hoor ik het ook graag. Maar we zijn, zoals mevrouw Korst al zei, bezig met een bestuurlijk experiment. het is een experiment. Laten we eerst met jongeren in gesprek gaan. Om vervolgens te kijken wat daar de resultaten van zijn. Want als daar de resultaten goed van zijn, kunnen we altijd uitbreiden naar een kinderraad. In plaats van een jongerenraad. Of en-en, dat kan natuurlijk ook. Maar we hebben als gemeente weinig ervaring in het betrekken van jongeren, jeugd, bij de politiek of bij maatschappelijke vraagstukken. Dus ik wil toch pleiten om de resultaten van het bestuurlijk experiment af te wachten en dan bij goede resultaten uit te breiden naar een kinderraad. En dan denk ik dat u van de Dinkelandse VVD ook uw steun krijgt. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poffers. Mevrouw Klunder.
Dank u wel, voorzitter. Als CDA vinden we het belangrijk dat mensen die recht hebben op toeslagen deze ook krijgen. En ik zou dan graag aan mijn schriftelijke vragen willen toevoegen of dat ook voor minima kan gelden. Of de wethouder dat wil onderzoeken. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Duursma.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb bewust het bestuurlijk experiment niet genoemd. Want het ging hierover. Dus het lijkt me heel goed dat de raad hier zelf haar in het bestuurlijk experiment kijkt. Hoe dat rol en vorm kan geven. En ik laat me graag positief daarin verrassen. Ik zou het mooi vinden. En natuurlijk kan die toevoeging bij de vraag, die zal ik op die wijze beantwoorden. Tot zover, voorzitter.
Ik kijk rond of er nog een derde termijn behoefte is. Meneer Poffers.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in alle enthousiasme ben ik vergeerd een aantal dingen te benoemen. Er zijn natuurlijk ook, in het rapport kwam naar voren dat meer dan de helft van de kinderen aangeeft dat zij ervaren ja, dat de inspraak beperkt is en dat de onderste twee treden van de participatieladder plaatsvindt. Mede daardoor zou je kunnen zeggen van laten we eens eerst even onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. En daarnaast gaat het over kinderen betrekken bij het praten over armoede. Maar waarom alleen over armoede? Waarom niet over bijvoorbeeld de energietransitie waar we allemaal zo druk bezig mee zijn? Dat was nog een opmerking die ik graag nog even toe wilde voegen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Poffers. Mevrouw Swiep.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank u wel voor de antwoorden. Ik ben blij dat u hier ook zeer positief insteekt, maar dat wist ik natuurlijk wel. U hebt het ook over één loket. Vraag bij één loket neerleggen. Wanneer denkt u daar stappen in te zetten en wanneer kunnen wij daar iets van zien? En wie denkt u, moet de gemeente dat oppakken of hoe wordt dat opgepakt? Daar wil ik graag iets meer van weten. U hebt het over de evaluatie voor wat betreft de armoedecoördinator en dan hoe het verder gaat. En wanneer en dat zij dan hier een presentatie geeft. Wanneer is die evaluatie? Wanneer kunnen wij dat ongeveer verwachten? En ik wil iedereen toch wijzen op ons burgerpanel. Wij hebben nog steeds in Dinkeland een burgerpanel. En daar zouden we ook een doelgroep jongeren in kunnen fietsen, zeg ik even oneerbiedig, om daar vragen te stellen. En dan zouden ook jongeren en kinderen hun mening kunnen geven in een burgerpanel. Ik denk dat dat misschien wel heel erg leuk is voor het bestuur, voor het experiment, laat ik daar dan maar op houden. Maar om dat ook zeker meer te geven, want ik denk dat ons burgerpanel gewoon veel te weinig gebruikt wordt. We hebben hem. Ik ben er zelf lid van. Ik heb nog nooit een vraag gehad. Dus ik denk van, misschien dat dat wel een hele mooie zou kunnen zijn om zoiets eens uit te zetten. Dank u wel.
Mevrouw Dusma.
Dank u wel, voorzitter. De één loketgedachte, dat is met name vanuit de netwerkorganisatie Wij in de Buurt. En daarover hebben wij afspraken en maken wij afspraken met hun. Dus zowel vanuit de gemeente als vanuit alle organisaties die achter Wij in de Buurt zitten, proberen wij dit in ieder geval voor het komend jaar te gaan organiseren. Ze zijn al bezig met dat zoveel mogelijk aan de voorkant organiseren, maar wij willen dat intensiveren. Dus daar, ik geloof dat u daar dit jaar, waarschijnlijk de volgende raadsvergadering, een voorstel over krijgt. En de evaluatie van de armoedecoach, en de microfoon kraakt volgens mij. De evaluatie van de armoedecoach, het moet ook dit jaar nog plaatsvinden. Dus ook, ik verwacht dat wij daar dit jaar bij u op terugkomen. Tot zover, voorzitter.
Goed, we hebben drie termijnen gehad. Ik kijk even rond of alle vragen beantwoord zijn. Zo, ja, dan wil ik ook dit onderwerp afsluiten. En rest mij niks anders dan punt 8, de sluiting van deze vergadering. En wil ik iedereen bedanken voor hun goede bijdrage. Dank u wel.